Ja, bijna wilde ik goedemorgen zeggen, maar dat doe ik niet. Goedenavond, broeders en zusters. Het paasweekend en dan de Hof van Eden. Ja, ik denk dat het heel mooi samen gaat. Drie avonden, dat is eigenlijk veel te kort om dit onderwerp recht aan te doen. Dus we houden het bij een vogelvlucht. Ik probeer in drie avonden de grote lijn een beetje te behandelen. Maar zelfs de grote lijn is eigenlijk al lastig te onderbouwen in deze korte tijd. Dus ik moet het een en ander bekend veronderstellen. Maar als ik zo de gezichten zie, dan is er vast wel iemand die tijdens het weekend het een en ander verder kan uitleggen. Dat is in ieder geval het voordeel van zo'n lang weekend. We hebben een breed spectrum aan verschillende mensen. Verschillende achtergronden. En voor sommigen zal alles gesneden koek zijn. Dus die kunnen lekker achterover leunen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor anderen wat lastiger zou zijn. En sommigen zullen geconfronteerd worden met bepaalde gedachten die nog misschien moeten landen. En dan kan het soms wat snel gaan. En het is eigenlijk wel de bedoeling dat je dit weekend ook gebruikt om dingen te overpeinzen, om dingen te laten landen. Het is in ieder geval niet bedoeld als fastfood. Het voordeel is dat ik het een en ander kan herhalen natuurlijk. Dat zal ik dan ook proberen. Het wordt opgenomen, zie ik. Dus je kunt veilig in slaap vallen. Uit het raam wel. Hangt er vanaf. Vanavond wil ik eigenlijk besteden aan het vormen van een soort kader. Dus gewoon de context een beetje uiteenzetten, zodat we allemaal dezelfde kant op gericht zijn. Het is in ieder geval belangrijk om het grote geheel te zien. En plaatjes inkleuren, dat kan daarna nog wel. Wat ik in ieder geval niet wilde behandelen, dat is de letterlijke hof in de letterlijke geschiedenis. En dus ook niet de letterlijke bomen, of de letterlijke rivieren, of de letterlijke slang. Dat laat ik allemaal achterwege, sorry. Er zijn er genoeg die daar hun hobby van hebben gemaakt. Dat is tegenwoordig hip, om dat soort dingen te achterhalen. Ik denk dat het weinig zin heeft. Dat is hetzelfde als het proberen te achterhalen van de Ark van het Verbond. En als je weet waar de Heilige Graal ligt, zeg het mij ook even. Dan gaan we er naartoe. Maar in de geschiedenis is het nu eenmaal zo dat dingen gewoon vergaan als het doel bereikt is. Als het zijn functie heeft vervuld. Dus daar wil ik weinig aandacht aan besteden. Wat we wel zullen doen is kijken naar de Bijbelse betekenis van de Hof van Eden. En daarbij neem ik natuurlijk wel aan dat het over een letterlijke hof gaat. Of ging. Met letterlijke bomen enzovoort. Zijn waar gebeurde geschiedenissen. Dus laat dat duidelijk zijn. In dat kader wil ik eigenlijk openen met een vers uit 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10 vers 11. Waar Paulus de geschiedenis van het volk Israël aanhaalt in de woestijn. En hij noemt een aantal zaken die hen overkomen zijn daar. Dingen die ze meemaakten. En dan zegt hij vervolgens in vers 11 van 1 Korinthe 10. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. Tot typen. Daar weten jullie alles vanaf, geloof ik. Rick Boelaert goed begrepen. En ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dus de zaken die hen lieden overkomen zijn geschreven tot waarschuwing van ons. En dat woordje waarschuwing, dat betekent zoveel als vermaning. Iemand op de hoogte stellen. Zodat je ermee kunt rekenen, zodat je ermee kunt omgaan. Dat is dit woordje tot waarschuwing. Dan weet je hoe het zit en dan kun je daar rekening mee houden. En je kunt er dus van leren. Maar er staat, ze zijn hun lieden overkomen. En dat zegt dus eigenlijk dat het niets afdoet aan de letterlijke geschiedenis van het volk Israël. Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden het gewoon gelijkenissen zijn. Dan zouden het gewoon mythen zijn, sprookjes, waar wij misschien wat van kunnen leren. Maar hier staat, ze zijn hen overkomen. En die plagen dus in Egypte, en het splijten van de Schelfzee, en zaken die wij met ons verstand maar moeilijk kunnen beredeneren, en ik in ieder geval niet, die zijn hen gewoon overkomen. En wij zouden dat gewoon leren. Nou, en hetzelfde geldt dus dit weekend voor de Hof van Eden. Voor Adam. Al die zaken zijn hem overkomen. En die zijn ons tot lering. Daar gaat het om. Nou, de geschiedenis, zoals die beschreven wordt in Gods woord, die wordt gebruikt om zijn verhaal te vertellen. Maar die letterlijke geschiedenis die we dan tegenkomen, die dient eigenlijk gewoon als een kapstok voor hogere geestelijke waarheid. En ja, wat mij betreft in ieder geval, het is bijna onmogelijk om al die letterlijke geschiedenissen te achterhalen, laat staan te verklaren. Daar kun je de rest van je leven mee bezig zijn. En dat is in het algemeen waar men over theologiseert. Dan krijg je dus die discussie of slangetjes wel kunnen praten. En je raakt dus verzeild in een web, in een bos waar je niet meer uitkomt. En als dat je hobby is, prima, leuk. Maar ja, ik wil daar vanavond eigenlijk niet te veel bij stilstaan. Ik wilde eigenlijk beginnen bij Genesis 1. Want daar begint de geschiedenis. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat het ons dus niet aan om ons af te vragen of dat wel zo is. Nee, hij schiep hemel en aarde in den beginnen. En vervolgens staat er dan, de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. Nou, voor de die dat weten. En daar wordt dan gesproken over een oordeel dat kwam over de aarde. De aarde werd eigenlijk woest en ledig. Om nog preciezer te zeggen, hier wordt de toestand beschreven van de aarde nadat zij woestheid en ledigheid is geworden. En vervolgens komt daar een plan tot herstel. En dat wordt beschreven in verschillende dagen. En dan aan het eind van die dagen, wanneer we uiteindelijk in Genesis 2 vers 1 komen, dan staat er alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. En als God nu op de zevende, dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Nou, en daar is dat scheppingswerk vervolgens weer volbracht. Er is een begin, er is iets gebeurd. Vervolgens krijgen we de dagen waarin God het een en ander maakt. En vervolgens is dat volbracht. En over deze dagen is al zoveel gediscussieerd. Hoe moeten we dit interpreteren? Hoe moeten we dit lezen? Je zou kunnen zeggen, zoveel theologen als er zijn, zoveel theorieën over Genesis 1 zijn er al geformuleerd. Van creationisme tot pantheïsme, tot kadertheorie, of gewoon een sagenvertelling, of dagtijdperktheorie. Noem het maar op. Ja, dan kun je bij Ouweniel terecht. Maar meestal hebben al die theorieën tot doel om het verleden te verklaren. Om het een plaatje te geven, zodat wij het begrijpen. Daar duidt het meestal op. Maar in de praktijk is eigenlijk de vraag, heeft God wel gesproken? En ik denk dat je dan nog aan de veilige kant zit. Want God wordt meestal maar gelijk doorgestreept. Is er überhaupt wel gesproken? En tegenwoordig word je gelijk als gekke Henkie bestempeld als je nog gelooft in een God die hemel en aarde schiet in het begin. Ik bedoel, dat is totaal niet meer zo veilig. Maar ja, ik laat het in ieder geval nu even buiten beschouwing, want wij als gelovigen in Christus Jezus, hier aanwezig bij het paasweekend, wij zouden beter moeten weten. Nou ja, als het goed is wel. Want als wij deze geschiedenis lezen dus, die in ieder geval God overkomen is, hij heeft het waarschijnlijk opgeschreven, dan zouden we moeten weten dat dit niet spreekt over het verleden, maar dat het in de eerste plaats spreekt over de toekomst. God kijkt niet zozeer terug, God kijkt vooruit. En dan kunnen wij wel terugkijken hoe hij dat gedaan heeft, maar hij spreekt eigenlijk over een nieuwe schepping. En ja, hij heeft gewoon gesproken. Punt. En uit dat woord van God, uit zijn spreken, uit zijn geest, is vervolgens hemel en aarde voortgekomen. En vervolgens spreekt hij dan zo'n 10 keer, geloof ik, en tijdens die dagen, en vervolgens ontstaat er wat. Hij spreekt en vervolgens wordt het. Ja, uit zijn geest. Hè? De zienlijke dingen zijn voortgekomen uit de onzienlijke dingen, de geestelijke dingen, het woord van God. En wat is dan de boodschap? Nou, hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat hij eigenlijk wil zeggen hierin. En die dagen die hier dan beschreven worden in Genesis 1, die spreken dan niet over het verleden, maar over hoe God in 7 dagen van een oude, gevallen wereld een nieuwe schepping maakt. Dat is wat hij bespreekt hier. En zonder afbreuk te doen dan aan de historische waarheid, aan hoe het dan gebeurd is, ja, als je weet waar het naartoe gaat, als je weet wat God hier bedoelt, als je weet waar het over gaat, dan is het eigenlijk niet meer zo van belang hoe hij dat dan precies gedaan heeft. Want hij heeft gesproken en het is gebeurd. En het wordt zo, het gaat zo. En voor de rest kun je gewoon nog hobbyisten. Verder niet. Maar ja. Deze dagen in ieder geval die in Genesis 1 worden neergezet, worden eigenlijk gekaderd, hè, die komen overeen met zogenaamde bedelingen. Dat staat daar niet. Maar als je van kaf tot kaf de Bijbel leest, dan zou je eigenlijk herkennen dat God zijn plan gefaseerd uitvoert. Hij voert zijn plan als het ware op meerdere niveaus uit. Nou, dat begint dan bij dag 1 en vervolgens dag 2 enzovoort. Maar in de eerste dag, daar wordt bijvoorbeeld gesproken over licht in de duisternis. Hè? Genesis 1 vers 3. Daar zij licht. Nou, dat komt dan overeen met de eerste bedeling. Namelijk het plan met betrekking tot het oordeel en herstel van Gods heerlijkheid. Dat is waar de eerste dag over spreekt. Want de toestand was duisternis. En vervolgens zegt God, in die duisternis, daar zij licht. Dus daar vind je herstel. Daar vind je licht, daar vind je leven. En vervolgens zien we in de geschiedenis dat ene Adam wordt geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten wordt vervolgens de adem der levens geblazen. De neshama. En hij werd daardoor tot een levende ziel. Hij werd als het ware verlicht. Dit aardenvat, deze kruik, die van nature duister was, die werd verlicht. En vervolgens ging hij nadenken. Vervolgens kon hij redeneren. En dat is wat hem onderscheidde van de dieren. Hij kon vervolgens een bepaalde richting opgaan daardoor. Nou, het heeft allemaal met die neshama te maken. Maar dat was op de eerste dag. En dat spreekt over het individu. De natuurlijke mens die verlicht wordt. En dan komen we bij dag 2. En dat spreekt over scheiding van wateren en wateren. Dus de eerste dag scheiding van licht en duisternis. En de tweede dag scheiding van wateren en wateren. En dat komt overeen met de tweede bedeling. Nou ja, water en lucht eigenlijk. En daarna wateren die onder waren en wateren die boven waren. En daar ontstond zo'n bel, zo'n uitspansel. Rakia. En vervolgens ontstaat daar iets. En dat spreekt over hoe volkeren van de volkeren gescheiden worden. Want als je later in de Bijbel nazoekt waar wateren voor staan, dan blijkt dat over volkeren, scharen, natiën, tongen enzovoorts te gaan. Wateren, volkeren. De zeeën. En dat gaat dus over een collectief. En dit spreekt dus over de tweede bedeling en dat begint ongeveer bij Noach. Na de vloed. Nou, en dat zien we uitgebeeld vervolgens in de dagen van Babel. Waarin de spraak van de mensheid verward werd. En men zeg maar verdeeld werd in volkeren. En waar grenzen gesteld werden aan die volkeren. Scheiding dus. En dan komen we bij de derde dag. En daar vinden we scheiding van wateren en land. En vervolgens vrucht wat uit dat land voortkomt. En dat komt dan overeen met de derde bedeling. Maar hier zien we hoe, als het ware, een individu, niet maar zo, want het is eigenlijk Abraham, hoe hij geroepen wordt uit de volkeren en apart gezet wordt, deze gelovige Abraham, en vervolgens komt er vrucht voort uit deze gelovigen. Dat is de derde bedeling. Maar het is nog prematuur. En daarom wordt het ook wel de bedeling der belofte genoemd. Dat begint bij de roeping van Abraham. En centraal in het leven van Abraham staat hoe hij geroepen werd uit zijn maagschap. En moest gaan naar een land dat God hem wijzen zou. En hem werd vervolgens zaad beloofd. Nageslacht. En het wordt meerdere malen aan hem verkondigd. En vervolgens offert hij. Hè? In Genesis 15 vind je een prachtige geschiedenis erover. Waar de belofte aan Abraham gedaan worden. En hij vervolgens offert. Ja, en hij wandelde als het ware met God. Een gelovige. Dus dit gaat weer over het individu. Geroepen uit dat grote collectief, uit de volken. En dan komen we bij de vierde dag. En daar worden de lichtdragers in het uitspansel gesteld. Zon, maan en sterren. En dat spreekt over de vierde bedeling vervolgens. Nou ja, als je de geschiedenis even volgt, dan spreekt dat dus over de roeping van het volk Israël, dat vervolgens een priesterlijk koninkrijk zou zijn. Want wat zouden die lichten in dat uitspansel doen? Die zouden de aarde verlichten. Die zouden licht geven op de aarde, overdag en 's nachts. Maar vervolgens zouden ze ook gesteld worden tot gezette tekenen en tijden. Of zoiets staat er. Zij zouden als het ware heersen dus op aarde. En dat is precies de roeping van het volk Israël wat geroepen werd uit dat zaad van Abraham. Dat is de vierde dag. En dan ben je dus weer bij een collectief. Die individuele gelovigen van de derde dag, dat wordt nu een heel volk. Nou, dan komen we bij de vijfde dag. Daar vinden we, nou ik weet niet bij welk vers we nou zijn. Ja. In ieder geval vinden we daar dat de grote vissen, of de grote zeedieren, ik weet niet wat er exact staat. Sommigen, de Duitsers hebben daar volgens mij monsters van gemaakt. Dat weet ik niet zeker, maar zo'n woord was het. Die grote zeedieren, die worden vervolgens in de zee geplaatst. En de vogels, die worden in het luchtruim geplaatst. Nou, dat komt overeen met de vijfde bedeling. Want dit spreekt van de roeping van individuele gelovigen uit de volkeren, uit de zeeën dus, en die worden vervolgens in de hemel geplaatst, in de lucht. Dat is wat er eigenlijk uitgebeeld wordt. Geroepen uit de volkeren en in de hemel geplaatst. En dit is de vervulling van de belofte aan Abraham. Nou, dat heet dus dan de bedeling der genade of de bedeling der verborgenheid. Want ja, het is onder de aarde of boven de aarde, maar het is toch een beetje verborgen. Je ziet het normaal niet. Dat is wat hier uitgebeeld wordt in die dag. En het is heel compact, hè? Ik bedoel, ik vertel het nu zo, dat zou je niet zo lezen. Dan moet je aan het einde al zijn eigenlijk, om dat weer terug te kunnen lezen. Maar vanaf de vijfde dag is er in de praktijk pas sprake van leven, bijbels gezien dan. Want zeedieren, die worden levende zielen genoemd. Nefesh Gaia. Gai, leven. En dat is dus logisch vanuit de bedelingen. Omdat we weten dat pas vanaf de vijfde dag, vanaf de vijfde bedeling, is er sprake van een nieuwe schepping, van leven. En daarom wordt hier pas leven in de schepping gebracht. En als je het mij vraagt, daarom wordt er ook hier pas gesproken van scheppen weer. Het woordje, ja, ik zit er even met die dingen opschrijven. Kent iedereen die letters? Wat is makkelijker, dit of dit? Maar dit is bara, scheppen. In de begin schiep God de hemel en de aarde. En dat, het zit zelfs nog in dat eerste woordje, in de begin, Bereshit. Daar zit eigenlijk ook bara nog in. Scheppen staat centraal. Want dat is wat God doet. Hij maakt een nieuwe schepping. Maar in het vervolg wordt er eigenlijk alleen nog maar gesproken over formeren en maken. En pas vanaf de vijfde dag komen we dat woordje scheppen weer tegen. Want dan maakt hij iets nieuws. Dan vindt als het ware in die oude schepping nog al een begin van de nieuwe schepping plaats. Daar vinden we dat dan al. Daar komt dat leven in de vijfde dag. En vervolgens vinden we dat dan ook nog terug op de zesde dag, wanneer de mens wordt geschapen. En verder vinden we dit woordje eigenlijk niet. Maar dat spreekt over het maken van iets nieuws. Anderen zeggen het is een originele gedachte. Maar dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat met die vijfde dag dat dat wel duidelijk is. Dat heeft te maken met de nieuwe schepping. Nou. En dan komen we bij de zesde dag. Daar vinden we de landdieren. Landdieren. En vervolgens ook de mens die gesteld werd om te heersen over die dieren. Over alles wat er op de aarde was. En vervolgens mocht die mens eten van de vrucht van de aarde. Die mens die was dus op die aardbodem gezet om te genieten van de belofte die gedaan werd aan Abraham. Dat is wat er eigenlijk daar uitgebeeld wordt. De zesde bedeling dus. Maar dat spreekt over de verschijning van die ene mens. De mens Jezus Christus. Inclusief zijn gemeente, want man en vrouw schiep hij hen. De zesde dag. Die vervolgens dus geopenbaard wordt aan de wereld. Hij zal zijn koninkrijk vervolgens dus openbaren op aarde. En vervolgens worden de landdieren onderworpen aan die mens. Dus dat spreekt over de verzameling van het volk Israël op aarde vervolgens. En vervolgens de hele schepping wordt onderworpen. Zij heersen. Maar dat is op de zesde dag. Want dan op de zes, hè, dat is zo'n haakje, zo'n baf. Dan worden dingen gekoppeld. Dan worden de onzichtbare dingen gekoppeld met de zichtbare dingen. Dan wordt hetgeen verborgen was openbaar gemaakt. En dat heet dan met een mooi woord de bedeling der volheid der tijden. De bedeling van de volheid van de tijd. Nou, eventjes, wij zijn natuurlijk ouderwetse mensen. Dus je moet eigenlijk zeggen de voleinding der eeuw. Dan is het duidelijk. Dan, dat gaat tot de oogst dus. Nou, maar wat heb je daarna? Rust. Dat is dan de zevende dag. De zevende bedeling. Toen heeft God gerust van al zijn werk. Maar dat spreekt over toekomende zaken nog. Wanneer het koninkrijk gevestigd is over de aarde, dan zal er vervolgens rust zijn. Vrede. Nou ja, dat vinden we in Openbaring vervolgens. Hè, als die periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Dan zit hij in de put. Ja. Maar ja, prachtig natuurlijk die dagen. Maar hier binnen, in Genesis 1, zit ook weer een bepaalde structuur. Ik weet niet, het is al. Als jullie pauze willen, dan moet iemand maar gewoon straks pauze roepen. Ja? Oké. Okay. Maar er zit een bepaalde structuur in dit hoofdstuk. Je hebt eerst de oude schepping, dus Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Vervolgens. Ik zal het even uittekenen. Dus je hebt 1. De oude schepping. Genesis 1 vers 1. En dan krijg je vervolgens een oordeel. Dat is van Genesis 1 vers 2. Dus hier 1 vers 1. Dan komt er een oordeel. En dan krijg je vervolgens een bepaalde periode van herstel. En dat wordt in 6 dagen gedaan. Maar die 6 dagen die corresponderen weer met elkaar. Want het blijkt dat de eerste dag overeenkomt met de vierde dag. En dat de tweede dag overeenkomt met de vijfde dag. En de derde dag komt overeen met de zesde dag. Maar goed, die dagen die komen dus met elkaar overeen. Nou ja, als je dat gewoon 1 keer doorleest, dan zie je dat ook wel. Want die eerste dag, licht in de duisternis. Daar vinden we het licht gewoon als entiteit, licht. Maar pas de vierde dag vinden we dat de lichtdragers in het uitspansel worden gezet. En hier vinden we als het ware een structuur waarin scheiding centraal staat, die eerste 3. En vervolgens gemeenschap centraal staat, in die tweede 3. Ja, hoe leg ik dat uit? Je hebt de eerste dag, daar heb je licht in de duisternis. Dat spreekt over Adam en vervolgens de aartsvaders. En vervolgens gaat het naar Noach toe. En bij Noach vind je dat oordeel als het ware. Dat spreekt nog steeds over die oude wereld die geoordeeld wordt. En vervolgens is daar redding. Want Noach vond genade in de ogen des Heeren, staat er in Genesis 5 vers 29 of zo. Dat is de eerste dag. Maar de vierde dag, daar vinden we de lichtdragers. En daar staat gemeenschap centraal. Want daar vinden we de instelling van het oude verbond. Bij de geboorte van het volk Israël. Ze kwamen in de woestijn en vervolgens wordt hen het oude verbond voorgesteld. En dat blijkt een huwelijk te zijn. Dus daar komen ze tot Jehovah als het ware. Daar is gemeenschap. Nou ja, dat zou zo moeten zijn. Het was in ieder geval een huwelijk. En ook de Heer Jezus kwam in de vierde bedeling onder de wet. Hij is geworden onder de wet. Uit de vrouw. Om te zoeken en zalig te maken hetgeen verloren was. Hij kwam dus om gemeenschap te zoeken. Hij was het licht dat kwam in de wereld. Alleen in de vier, en dat moet je maar even aannemen, daar komen we straks nog op terug, blijken dingen tijdelijk te zijn. Dus dat huwelijk, dat hield geen stand. En de Heer, ja goed, dat duurde een jaar of 33. En toen hield het ook op. Want de wereld had de duisternis liever dan het licht. Nou, en ook in de toekomst blijken deze zon, maan en sterren nog uit de hemel te vallen en blijft het volk alsnog geoordeeld te worden. Dat spreekt allemaal over die dagen. Dat zit daar allemaal in als het ware. Dus scheiding en gemeenschap. En dan komen we bij de tweede dag. Daar vinden we wateren van wateren gescheiden. De zeeën als het ware, hè. Tegenover het leven dat in de wateren wordt geplaatst. En we vinden het uitspansel dat gevormd wordt, die bel. En vervolgens het gevogelte des hemels dat daar in dat uitspansel wordt geplaatst. En als je dan kijkt naar die structuur van scheiding en gemeenschap. Nou, lucht en water, hè, daar vind je dus scheiding, verdeling. Maar in de vijfde, daar vind je juist de vorming van de gemeente uit de volkeren en die worden samengenomen juist. Daar wordt niet iets gescheiden, daar wordt juist iets samengenomen. En gelovigen worden dus verzameld uit de heidenen tot een volk voor zijn naam. Dat is wat centraal staat in de vijfde dag. Een eenheid dus. Dat is wat de gemeente dus ook kenmerkt, als het goed is. Eenheid. In ieder geval in Christus. Nou, en dan die derde dag en die zesde dag. Daar heb je dus droge aarde die verschijnt. En vervolgens de zesde dag de aarde die wordt bevolkt door mens en dier. Nou ja, dier en mens in deze structuur. En vervolgens heerst dan de mens. En de aarde brengt vrucht voort en mens en dier genieten van de vrucht. Abraham wordt dus geroepen uit de volken. Dat is afscheiding van de volken. En de belofte wordt gedaan vervolgens aan Abraham. Maar hij was alleen. En dat volk Israël, dat was wel in Egypte, maar eigenlijk leefden ze afgescheiden. En zij zouden dus ook afgescheiden worden van Egypte. Zij kwamen terecht in de woestijn. Als volk. En dat staat dan tegenover die zesde dag, namelijk de verschijning van Christus en de gemeente in heerlijkheid. Maar dan wordt dat volk juist verzameld. Werkelijk verzameld. Dan is er een werkelijke eenheid die tot stand komt. Want Efeze 1 vers 10 bijvoorbeeld zegt dat de Heer Jezus Christus de dingen die boven zijn, de hemelse dingen en de aardse dingen, zal verbinden. Met mijn eigen woorden dan. Hij zou eenheid tot stand brengen. Maar hij doet dat nu boven, in ons, en straks ook hier op aarde beneden. Nou, en als je die structuur dan hebt gehad, dan gaan we weer terug. En dan kom je in Genesis 2 vers 3. Nou, en daar vind je dan die zevende dag waarin God rust. God heeft de zevende dag gezegend en geheiligd omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk het welk God geschapen had om te volmaken. En dat staat tegenover die nederwerping der wereld van Genesis 1 vers 2. Want die zevende dag, ja, wanneer eindigt die nou, hè? En die eerste dag, ja, er staat niet echt wanneer die begon. Dat was ik in het beginnen, maar er staat niet bij nu begint de eerste dag. Er was een toestand en vervolgens was daar ineens die eerste dag voorbij. Dus dat staat tegenover elkaar. En dan aan het einde, Genesis 2 vers 4, dit zijn dan de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Punt. Dus Genesis 2 vers 4a noem ik dat. Want ik denk dat daar het schrijven van die eerste schrijver ophoudt en het andere schrijven begint met schrijven. Dus één accent komt dan ook overeen zo. Nieuwe schepping dus. Oude schepping ten opzichte van de nieuwe schepping. En dat is eigenlijk het hele verhaal van Genesis 1. Maar in Genesis 2, want nu begint het natuurlijk pas, daar blijkt het verhaal zich, daar lijkt het verhaal zich in, weer te herhalen. Hè? Want dat wordt wel het tweede scheppingsverhaal genoemd. Ja. Alleen er is een probleem. Die twee scheppingsverhalen, die komen niet overeen. Althans, dat roept men altijd. Dat is de bekende scheppingsparadox. Want in Genesis 1, daar vinden we eerst de schepping van de dieren. Vervolgens de mens, namelijk man en vrouw. En in Genesis 2 vinden we eerst de mens, in Genesis 2 vers 7. En dan worden hem de dieren voorgesteld. Dat is wat later, ja, dan zit je al in vers 17 of zo. Of 18. En dan was die vrouw. Dus ja, dan zit je met een probleem. Hoe werkt dat dan? Nou, en vervolgens zijn er velen die zeggen van ja, dat is allemaal leuk wat Adam daar allemaal uitvogelt op die, in dat tweede scheppingsverhaal. Maar hoe kan je dat nou doen in één dag? Ja, dat wordt echt serieus aangehaald. Ik bedoel, hij komt in de hof, dan is hij net gemaakt. Vervolgens onderwerpt hij alle dieren aan zich. Hij moet alle dieren een naam geven. Nou, zo'n zaal is al lastig. He, want als je een naam geeft, dan moet je iemand doorgronden. Ik bedoel, dat zijn wij in onze dagen vergeten. Wij gaan naar internet, wij prikken een naam. En dat is het. Maar vroeger hadden namen een betekenis. En als je een naam goed koos, dan kon je daarmee het wezen van diegene beschrijven, samenvatten. Dat zou die zijn. Nou, en Adam deed dat bij de dieren. Vervolgens moest hij ook nog slapen. En er werd ook nog een vrouw uitgevormd. En dat allemaal op één dag. Dus dat was een drukke dag. Ja. En, ja goed, ik noem het maar even, wij dispensationalisten. Als wij een bepaald bedelingsschema aanhouden, dan hebben wij ook een probleem. Want, ja, de mens werd geschapen op de zesde dag. Dus het is vrij natuurlijk om aan te nemen dat je hier ook op de zesde dag bent. Want hier werd Adam geformeerd, toch? Alleen typologisch, daar ben ik eventjes bij Paulus in Efeze 5, bevinden we ons hier op de vijfde dag. En dat is een probleem natuurlijk. Nou, daar hoop ik het vanavond over te hebben. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat velen de letterlijke interpretatie van Genesis 1 en 2 losgelaten hebben. En op zoek zijn gegaan naar een bepaalde harmonie. Nou ja, dat heet theologie. En in de praktijk laat men zich dus nu vooral leiden door moderne inzichten uit de natuurwetenschap. En ja, dat is vervolgens leiden nu. Maar er is in de eeuwen door zoveel gediscussieerd over de juiste interpretatie van Genesis 1 en 2. Waardoor het eigenlijk niet meer mogelijk is om te zeggen hoe het zou zitten. Want dat mag niet meer, omdat er al zoveel over gediscussieerd is. Dat kun je dan niet zomaar zeggen. Nou ja, er valt natuurlijk wel degelijk iets zinnigs over te zeggen, al zeg ik het zelf. Alleen, ja. Ja, dat is het voordeel van hier staan. Ja. Kijk, want we hebben natuurlijk niet met ons woord te maken. En we hebben ook niet met menselijk woord te maken. We hebben met Gods woord te maken. En hij wil zijn geschiedenis vertellen. En hij doet dat op zijn manier. En de eerste vraag die we ons zouden moeten stellen is niet zozeer van hoe deed hij dat en hoe kan dat dan en ik begrijp het niet, dus het kan niet. Maar wat betekent het? Wat wil hij daarmee zeggen? Waar gaat het over? Nou, en als we dan Genesis 2 lezen, dan blijkt er gewoon een ander gezichtspunt naar voren te komen. Kijk, in Genesis 1 vinden we dat grondplan. Ik denk dat de Heer dat zelf heeft opgeschreven. Ik bedoel, hij kon het uitspreken, dus hij kan het ook opschrijven. Hij heeft het ook zelf bedacht. Dit is zijn plan, wat hier uitgesproken wordt. En in Genesis 2 vinden we als het ware een ander gezichtspunt. Daar vinden we het menselijk gezichtspunt. Daar vinden we dus ook een andere schrijver. vanaf Genesis 2 vers 4b. Ik laat het voor wat het is, maar dat is dat bekende Ele Toldot. Dat de geschiedenis van en bepaalde kleitabletten die dan ondertekend zijn enzovoort. En je vindt dat een aantal keren terug in Genesis. En daar blijken dan verschillende schrijvers actief geweest te zijn. Nou, en als je naar de structuur van Genesis 2, en dan pak ik Genesis 3 er maar eventjes bij, goed bekijkt, dan blijkt er een bepaalde structuur ook in te zitten, net als die structuur van Genesis 1. Dat zit ook in Genesis 2 en Genesis 3. En wat staat daarin centraal? Tenminste, ik hoop dat duidelijk te maken. Pasen. Dood en opstanding. Dat staat daarin centraal. En dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen, maar probeer het maar te volgen. Want als je naar de opbouw van Genesis 2 en 3 kijkt, en ik hoop dat jullie het allemaal gelezen hebben thuis, want ik ga het niet doen, dan blijken er bepaalde ankerpunten in de hof te zijn. Namelijk Genesis 2 vers 8, daar vinden we dat de Heere een hof plant in Eden, tegen het oosten, en vervolgens stelt hij al daar de mens die hij geformeerd had. Genesis 2 vers 8. En in Genesis 2 vers 15 nog een keer. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. Maar gaan we nu naar het einde van Genesis 3, in vers 23 en 24, dan staat daar, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit. Dus de mens wordt in de hof geplaatst, en in Genesis 3, de mens wordt buiten de hof gezet. Dat staat dus tegenover elkaar. En wanneer we dit doortrekken, wanneer we bepaalde kenmerken naspeuren, dan blijkt er een zorgvuldig opgebouwde structuur aanwezig te zijn. Nou, en hoe heet die structuur? Dat heeft een naam. Dat is een chiastische structuur. Een chiasme, dat is een soort, letterlijk is dat een kruisstelling. Dat betekent dat bepaalde zaken tegenover elkaar gezet worden, die corresponderen, maar dan hebben dan net tegenovergestelde betekenis. Het wordt ook wel een introversie genoemd. Een naar binnenkering. En dat is in klassieke teksten een heel bekende stijlfiguur die vaak gebruikt wordt. Eigenlijk is dit ook een vorm van een introversie. Je hebt bepaalde zaken die corresponderen en dat gaat naar een bepaald midden toe. Alleen vind je hier nog een alternering als het ware. Maar een introversie is dus een naar binnenkering. En dat vinden we in Job bijvoorbeeld. Job is een bekende introversie. In vele psalmen dus. Daar vinden we introversies terug. Persoonlijk vind ik die van het Johannes-evangelie een hele mooie. Die wonderen die beschreven worden, die vormen een introversie. Het eerste wonder komt overeen met het achtste wonder, het tweede met het zevende enzovoort. En dat wijst dan naar het midden toe, naar de wonderbare spijziging en de wandeling op de zee uiteindelijk. Nou, en ook hier dus in Genesis 2 en 3. En uiteindelijk kom je in die structuur terecht bij het midden. En laat het nou zo zijn dat die structuur in het midden komt bij de overgang van Genesis 2 naar Genesis 3. Daar is het midden. Alsof men het wist. Dan moet ik alleen even denken, hoe ga ik dat schema uiteenzetten? Want dat heb je al gezien, ik kan niet schrijven. Ik ga het eerst gewoon noemen. Ik heb volgens mij, 1, 2, 3, drie verschillende bepaalde... Oh, dit zijn die blaadjes. Ik heb drie verschillende blokjes geïdentificeerd die een bepaalde structuur dus vormen. En het eerste, dat noem ik A. En dat is, de mens wordt geformeerd en binnen de hof geplaatst. Dat is dan Genesis 2, vers 5 tot 8. En dat komt overeen met, de mens wordt buiten de hof geplaatst om vervolgens tot de aarde weder te keren. Dus de mens komt tot leven. En vervolgens, dat is dan Genesis 3 aan het eind, dus vers 22 tot 24 ongeveer. Ik weet niet of het op een vers komt. Maar daar wordt de mens buiten de hof geplaatst om tot de aarde weder te keren. Dus daar gaat hij dood. En in Genesis 2 vers 8, vers 7 komt hij tot leven. Dus hij krijgt leven, maar in vers 22 van Genesis 3 wordt hij afgesneden van het leven. Daar worden die cherubim voor de boom des levens gezet. Nou ja, voor de hof, om de weg tot de boom des levens af te snijden. En in Genesis 2 vers 8, daar plant God een hof. Maar in Genesis 3 vers 23, daar wordt gezegd dat de mens de aardbodem vervolgens zou bouwen. Dus de mens staat dan tegenover God en de hof tegenover de aardbodem. En vervolgens komen we dan bij B. En dat heb ik orde en zegen genoemd.
Dat is B. Orde.
En dat staat tegenover B-accent en dat is chaos en oordeel. Ja, het is wat indicatief, maar B gewoon, dat komt overeen met Genesis 2 vers 9 tot 15. En B-accent met Genesis 3 vers 13 tot 21. En kenmerken? Nou, een rivier bewatert de hof en is tot zegen. Dat is in Genesis 2. Daar heb je die rivier die tot vier hoofden wordt en vervolgens de hele hof bewatert. En vervolgens heb je in Genesis 3, van vers 13 tot 15, daar heb je eigenlijk de slang die de hof vergiftigt door zijn bedrog. En daarmee is hij tot vloek. Dat is de slang. En in Genesis 2 vers 15, daar wordt gezegd dat Adam de hof zou bouwen en bewaren. Genesis 2 vers 15. Maar in Genesis 3 vers 19 wordt gezegd dat de aarde zou heersen over Adam. Dat staat ook tegenovergestelde gezegd. Nou, in Genesis 2 vers 9 tot 14, daar wordt eigenlijk uiteengezet dat de mens niet hoeft te werken voor zijn eten. Hij mag genieten van de vrucht van de hof. Maar in Genesis 3 vers 19 staat er dat hij moet werken voor zijn eten. Hard werken. En de hof brengt vruchtwoord voor de mens, vers 16. En de aarde brengt vervolgens doornen en distelen voort voor de mens. En dat is Genesis 3 vers 18. Dus dat staat tegenover elkaar. Nou, ik deel zoiets uit hoor. Dus. Nou goed. Dat noem ik onschuld en vrouw tot hulp. Onschuld, vrouw, hulp. En C-accent noem ik schuld en vrouw tot last. Ik heb het niet besproken met Nathalie.
Ja, maar klopt wel.
Vrouw tot last. En dat is dan Genesis 2 vers 16 tot 25. Dus de rest van het hoofdstuk. En C-accent is Genesis 3 vers 1 tot 12. Nou, kenmerken. De eerste. Het woord van God staat centraal in Genesis 2 vers 16 en 17. Maar dat staat tegenover het woord van de slang. God zegt... Gij zult niet eten van die bomen, want anders zal je sterven enzovoort. En de slang zegt, je kunt er prima van eten. Dat staat er tegenover dus weer. Nou, Genesis 2 vers 16. Je zou kunnen zeggen, staat er niet letterlijk, de mens eet niet van de boom van kennis van goed en van kwaad. Hij leeft in harmonie. Maar in Genesis 3 vers 6, de mens eet wel van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Er is gemeenschap tussen God en de mens, Genesis 2 vers 19, tegenover een verbroken gemeenschap, vrees en schaamte en verberging, en dat staat er in Genesis 3 vers 7 tot 10. En de mens slaapt in Genesis 2 vers 21 en 22, maar in Genesis 3 vers 7 schrikt hij wakker. Ja. Nou, Adam is blij met zijn vrouw. Genesis 2 vers 23. Nou, Ik heb hier gezegd, Adam is niet blij met zijn vrouw. Maar hij zegt eigenlijk van, nou ja, ik kan er niks aan doen. Het is die vrouw die je mij gegeven hebt. Hè? In Genesis 3 vers 12. Want hij zegt eigenlijk, nou, die vrouw die u mij tot hulp gegeven heeft. Daar had ik niks aan. En vervolgens, de vrouw leeft in gemeenschap met Adam. Genesis 2 vers 24 en 25. En Genesis 3 vers 6, de vrouw laat zich verleiden door de slang. Overspel. Vervolgens, de mens is naakt en schaamt zich niet. Genesis 2 vers 25. En vervolgens Genesis 3 vers 7, de mens is naakt en schaamt zich wel. En de mens heeft geen kennis van goed en van kwaad. Genesis 2 vers 25, nogmaals andere woorden. En in Genesis 3 vers 11 en 12... De mens heeft kennis van goed en van kwaad. Dus, nou, dan ben je dus rond. Nou, en vervolgens die chiastische structuur dus, die introversie, die wijst vervolgens dus naar de overgang van Genesis 3 naar 2. Of van Genesis 2 naar 3. Ik denk van 3 naar 2. In ieder geval van dood naar leven. Zo, ja, als je positief bent, van dood naar leven. He? Dood en opstanding staan dus centraal. En om wat vooruit te lopen op de zaken, we gaan hier dus van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Kijk, en het probleem is, nou, het is geen probleem, in de chronologie, daar wordt Genesis 2 en 3 gewoon van boven naar beneden beschreven. En daar heb je dus die hof, die mens, en die wordt in de hof gezet en er gebeurt van alles en uiteindelijk gaat hij eruit. Genesis 2. Maar de weg van zaligheid, die gaat juist van buiten naar binnen. Dat wijst vanzelf. En dat is het eigenlijk net als bij de tabernakel bijvoorbeeld. Hè? Daar heb je iets wat op een bepaalde manier beschreven wordt. Namelijk van binnen naar buiten. Maar als de priester het offer brengt, dan moet hij van buiten naar binnen. Dan is het net andersom. Maar de Heer rekent als het ware via de andere kant. Van binnen naar buiten. En als de Heer schept, is dat ook van binnen naar buiten. Nou, en zo vertelt hij zijn geschiedenis dus ook. Nou, dat vinden we dus hier terug. Nou, als je dus op deze wijze naar de details van Genesis 2 en 3 kijkt, dan ontstaat er naast deze structuur ook een bedelingenstructuur. Het komt niet letterlijk overeen, deze blokjes met de dagen, dat niet. Maar je ziet wel een fasering van dag 1 naar dag 7. Nou, misschien moet ik die schema's maar uitdelen. Ik heb er maar 20, dus misschien dat jullie hier samen kunnen doen.
Alleen de voorste.
Alleen de voorste. En dan praat ik gewoon door, hè. In Genesis 3, daar staat de oude schepping centraal. Het oude verbond. Maar langzaam gaan we naar de nieuwe schepping toe. Kijk, Genesis 3 vers 21, daar vinden we rokken van vellen. Wacht. Mij eraf. Genesis 3 vers 21, daar vinden we nog rokken van vellen. Maar dat komt overeen met de eerste dag. En nu ik dit zie, kan ik er gelijk bij zeggen. Ze worden de hof uitgezet dus, hè, hier. Ah, dat is de oude schepping. Dat is waar Genesis 1 begint als het ware. Dat is dat oordeel. Daar werd het duisternis. Daar werd het duister, donker. Daar ging het licht uit. Maar vervolgens komen we dan terecht in het plan Gods om tot de nieuwe schepping te komen. En dat begint dan, in deze structuur, met de eerste dag, namelijk oordeel en herstel, en rokken van vellen dus. Want dat is wat centraal staat, Genesis 3 vers 21, in het helsplan van God. Plaatsvervangend lijden en sterven, een offer, verzoening. Dat is wat hier uitgebeeld wordt, in die rokken van vellen. Want, het waren dierenhuiden, dus daar zal wel iets voor moeten sterven. Dat is wat er eigenlijk in uitgedeeld wordt. Maar in deze structuur is het heel logisch dat het dus aan het eind beschreven wordt. Nou, dan komen we bij de tweede dag. Nou, Genesis 3 vers 21 volgens mij. Daar heb je Adam die zijn vrouw Eva noemt. Nou ja, Geva. Namelijk levengever. Voortplanting van leven. Dat heeft te maken met die volkeren die tot stand komen. Maar ook vervolgens het bestuur over die volkeren. Want Adam zou heersen over de vrouw. Ja, maar tenminste tot de vrouw werd gezegd dat de man heerschappij zou hebben over de vrouw. Nou, hij liet het gelijk gelden, want hij geeft zijn vrouw een naam. Ja. Jij bent Eva. Aan de slag. En dat deed hij dus ook. Genesis 4 vers 1. Voortplanten. Leven. Nou, dan komen we bij de derde dag. Belofte. Nou, de Heer belooft zaad. En het zaad van de vrouw zou de slang van de kop vermorzelen. Alleen er zou wel vijandschap tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang bestaan enzovoort. Ja, het is prachtig als je Genesis 15 leest, waarin dus de belofte gedaan wordt aan Abraham, voor de tweede keer volgens mij. Maar dan wordt er wel fijntjes bijgezegd door de Heer van, nou, weet wel, dat is wel zo, maar dat uw zaad vreemdeling zal zijn in een ver land en in slavernij gebracht zal worden voor 400 jaar. En daarna zou het uittrekken met grote haven. Vijandschap dus. Er zou zaad voortkomen, leven, maar met vijandschap. Het zou als het ware door lijden heen gebeuren. Nou, dat is wat in die belofte naar voren komt. Nou, dan komen we bij de vierde dag. Nou, iedereen weet volgens mij, als ik alle kinderverhalen geloof, wat die twee bomen voorstellen. Dus dan ben je in de vierde bedeling. Want welke boom staat daar centraal? Die, ja. De vierde dag dus. De boom der kennis, des goeds en des kwaads. Het oude verbond. Het woord van de slang echter. Want dat is wat er in de praktijk van terecht kwam. Nou, denk dan eventjes aan die vele slangetjes in nummer 21. De vertegenwoordigers van het oude verbond. De vele priesters van het oude verbond die het volk beten. En er was maar één middel, één medicijn. En dat was je blik richten tot de verhoogde slang, de koperen slang. En dat zou zijn tot redding. Nou ja, het oude verbond staat hier dus centraal. Nou, nu zijn we hier al. Dan gaan we de grens over. Dan gaan we van Genesis 3... springen we naar die andere perikoop. En dan zijn we dus in de vijfde dag. Want wat gebeurt daar? Daar vinden we een slapende Adam. En dat spreekt dus over de verborgenheid. Over de Heer die opgestaan is uit de dood, maar zich vervolgens verbergt. Hij ging niet naar Jeruzalem, maar naar een ander land. En in die slaap wordt er een vrouw gevormd uit Adam. Nou, dat spreekt over de eenheid en de gemeenschap die plaatsvindt onder het nieuwe verbond. Dus we zijn er in de vijfde dag en er is dus sprake van leven. Nou, en dan komen we vervolgens in de zesde dag. En wat doet Adam in de zesde dag? De dieren een naampje geven. De hof onderwerpen. De hof bouwen en bewaren. Zijn koninkrijk oprichten op aarde. Nou, en dan is dat gebeurd. En dan vinden we vervolgens dat koninkrijk dat gevestigd is op aarde. En dat wordt, als je het mij vraagt, ik heb het niet na kunnen vragen aan een ander, maar uitgebeeld in die rivieren en die bomen die die hof van vrucht voorzien. Het koninkrijk dat vanuit de hemel is uitgebreid en opgericht over heel de aarde. En tot zegen is voor een ieder die in de hof is. En Adam wordt aan het hoofd gezet van die hof. En als je het mij vraagt, heb je daarom twee keer een aanwijzing dat Adam in de hof gezet wordt. Eén in Genesis 2 vers 15, maar daar komt hij zijn koninkrijk oprichten op aarde, daar komt hij hem bouwen en bewaren. En in Genesis 2 vers 7 en 8, daar is het koninkrijk gevestigd en daar heb je de koning die gesteld wordt over dat koninkrijk. En zo heb je in Matthäus 24 een eerste wederkomst van de Heer. Dan komt hij op de Olijfberg, hè? Dan komt hij met zijn koninklijke macht en dan zal hij oordelen en zijn koninkrijk op aarde oprichten. Maar 33 jaar later is dat koninkrijk gevestigd en in Matthäus 25, vers 30 of in die buurt, daar vind je weer een komst. En daar zal de koning zijn troon in Jeruzalem innemen. Maar dan ben je dus bij de zevende dag. Nou, en dan aan het eind ben je weer terug, want alzo heeft hij volbracht zijn werk. En dan ben je rond dus, dan kom je bij de nieuwe schepping. Maar de introversie wijst dus naar het midden. Hmm. En ja, ik denk zo dat zo die schijnbare tegenstelling dus ook gewoon verdwijnt. Want ja, je bent bij Christus en de gemeente op de vijfde dag. En dan daarna krijg je die zesde dag. Maar dat komt prachtig overeen met gewoon het lineaire schema van Genesis 1 dus. Daar is helemaal geen tegenstrijdigheid. Want die structuur die hier naar voren komt, die komt ook op een andere manier naar voren. En dat heeft te maken met de getallensymboliek. Sommigen zullen dit kennen, helemaal als je de studies van Ab en Ad wel eens gehoord hebt, daar komt dat heel mooi naar voren. Maar in Genesis 2 staat het getal 5 centraal. Ja. In Genesis 2 vers 4, daar wordt gesproken over, moet ik even zelf opzoeken. Letterlijk. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde. Als zij geschapen werden. En dat geschapen, dat is behi baram. Dat is Hebreeuws. Ja. Nou, heb ik wel eens goed opgelegd bij Ad. En ik denk dat ik een letter mis, maar dat kan een aardig zijn. Maar er staat behibaraan en in de Masoretische tekst staat er dan een heel klein heetje. Dat is een letter die getalswaarde 5 heeft. Komt, het lijkt op onze H. Maar die staat er een beetje boven zo. Beetje zielig. Alsof hij er niet bij hoort. Hij wordt er als het ware ingeschoven. 5. Net zoals Abraham later een 5 in zijn naam erbij krijgt. Abraham. En bij Sarai wordt hij gepikt. En die miste dan vervolgens 5. Maar samen hebben ze allebei 5 dan. Wat een Sarai wordt het dan. Nou, en dat wordt vervolgens nog op een aantal andere manieren naar voren gebracht. Maar die ingeschoven he is als het ware het leven, de geest Gods, die in de schepping komt. Dat is wat het is eigenlijk, want die ha, dat is adem, dat is de geest, dat is het woord. Hoe zegt Wijnrep dat, Jeroen, want daar ben jij van? Nee, niks. Maar anderen zeggen in ieder geval dat dit vers van dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden, gemaakt. Met he werden zij geschapen. Dus hoe worden ze geschapen? Met de geest Gods. Met het woord Gods. Zo. Nou, dat komt hier naar voren. Zijn geest staat centraal bij het tot stand komen van de nieuwe schepping. De he, de 5. Nou, en in de rest van dit hoofdstuk vind je dan bijvoorbeeld in Genesis 2 vers 6 een damp. En wat doet die damp? Nou, een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En dat woordje damp, dat is ad. 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 En dat is damp. En je ziet het. Er staat dus een eerste, een 1, een alef, zeg maar een A, tegenover een vierde letter, een dalet, een D. En dat is een verhouding 1 staat tot 4. En nou, mensen die met dit soort getalletjes werken, die houden van optellen, en dan heb je dus 5. Ja. Maar in een bepaalde verhouding, 1 staat tot 4. Ja, dan zou je zeggen, ja, leuk. Maar vervolgens wordt die damp, die bevochtigt als het ware die hele aarde. Dus de 1 krijgt als het ware gestalte in de 4. Dat is wat het is. En dat heet damp. De damp bevochtigt de hele aarde. Nou ja, wat staat er? Aardbodem staat er. En dat is dan A, da, ma. Dit er nog achter zit. 1, 4, ja. Dus dat is dan een, hier weer 1, 4, 40 en 5. Adama, aardbodem. En wat wordt daar vervolgens weer uitgehaald? klei. Adam, staan heb je. Adam. Adam. En daar staat ook weer die 1 en die 4 centraal dus. Maar de 1 staat tegenover de 4. Nou ja, ik zeg altijd maar zoals het hoofd tegenover het lichaam staat. 4, 1. Of 4 staat tot 1. Dat is wat in onze natuur naar voren komt. 1 staat tot 4. De 1 kan niet zonder de 4. Moet uitdrukking krijgen, maar de 4 is niks zonder de 1. Dat is eigenlijk nog belangrijk. Als de geest er niet in zit, is de 4 dood. Tijdelijk. Maar wel zichtbaar. Meer zichtbaar dan de 1. Nou, vervolgens krijgen we dan de boom des levens die in die hof wordt geplant. En de boom der kennis des goeds en des kwaads. Nou, misschien moet je me maar nu gewoon geloven. En anders schrijf ik het uit. Maar boom, dat is aids. En aids en leven hagaïm. En dat is, maar uiteindelijk kom je op een getalletje, dat is 233. Als je het optelt, dat hele woord. Boom des levens is 233. En boom der kennis des goeds en des kwaads, dat blijkt dan 932. Vast wel iemand die dat uitrekent, dat je dat op elkaar deelt. Maar dat is 1 staat tot 4. Dus de boom der kennis des goeds en des kwaads staat als 4 ten opzichte van de boom des levens die 1 is. Dat wordt hier naar voren gebracht. En dan krijg je ook nog eens vervolgens die rivieren. Daar heb je 1 rivier, maar die ene rivier heeft geen naam. Die komt uit het centrum, als het ware. En die verdeelt zich in 4 hoofden, staat er. En die hoofden, die krijgen vervolgens een naam. Pison, wat is het? Gion. En Hidekel, Hidekel, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En de Frat, de Eufraat. 4 rivieren. Nou, die hebben dus ineens een zichtbare gedaante. En als je wilt, kun je ze naspeuren. Dat is nog een hels karwei. 1 of 2, dat moet nog lukken, maar die andere is wat lastiger. Maar die zijn zichtbaar. En die 1 is onzichtbaar. Maar ze staan als 1 staat tot 4. Nou, en als je nou de gebeurtenissen leest in Genesis 3, dan blijkt dat daar de zienlijke, tijdelijke, aardse dingen centraal staan. Dus zeg maar de 4, dat staat daar centraal. Ze worden dus de hof uitgezet, het is tijdelijk daar. Ze hadden de 4... Ze kozen namelijk voor de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar daar kwamen ze los van de 1 te staan. En er was dus geen leven in. En het vrouwelijke staat ook centraal in Genesis 3. De vrouw staat centraal. Nou, en in Genesis 2, daar wordt dan gesproken over de onzienlijke, geestelijke, eeuwige dingen. En daar staat de 1 centraal. Het mannelijke. Het woord van God staat centraal. Adam staat centraal. Heerschappij staat centraal. De boom des levens staat centraal. En deze 2 komen samen in de 5. En ik denk dus daarom dat die introversie wijst naar die overgang. Waar de 1 en de 4 samenkomen. En dat is dood en opstanding. Dat is wedergeboorte. Waar de schepping weer gekoppeld wordt aan de schepper. Dat is het eigenlijk. Nou, en dan bewerkt hij dus als het ware zijn heerlijkheid in die oude schepping. Die 1 die komt als het ware in die 4, die daalt erin. Maar dat wordt 5 vervolgens. Leven. Of genade staat centraal. Of het eerste wat hij dan doet is de gemeente vormen. Maar daarin staat genade centraal. Maar hij vult als het ware de harten van de gelovigen. Ja, ja, ik kan iets over die getallen, dat is gewoon wel leuk. Om extra body te geven. Hè? Getal 4, aardse, zienlijke, tijdelijke dingen. En het getal 5 staat voor geestelijke, onzienlijke, eeuwige dingen. Nou, 4, dat is de volheid van de 2. Hè? Dat is 2 kwadraat, zeg maar. Daar staat het dualisme centraal. Je hebt boven, maar dan heb je ook beneden. En 4, je hebt lucht en vuur. Maar dat staat tegenover aarde en water vervolgens. En als je een combinatie van 2 hebt, dan kun je 4 combinaties maken. Of zeg ik verkeerd? Nee, als je 2 hebt, dan kun je 4 combinaties maken. Dan heb je plus en min, min en plus, plus en plus en min en min. Dat wil eigenlijk zeggen, als je bijvoorbeeld van oost naar west gaat, dan is het in deze schepping altijd zo dat dan noord en zuid er automatisch bij komen. Zowel positief als negatief. Wij kunnen niet zonder in deze wereld. En dit is als het ware de weg van de man. Die kiest een pad en die gaat. En dan komt het vrouwelijke erbij. Dat is wat er gebeurt eigenlijk. Wij kunnen niet zonder in deze schepping. Zo werkt dat. Nou, er zijn 4 fundamentele rekenoperaties in de wiskunde. Hoe moeilijk het ook is, het is altijd weer terug te herleiden. Toch? Ja, min, plus, delen, vermenigvuldigen. Meer is het niet. We hebben dus ook 4 rechte hoeken. Ja. Nou ja, in een uitklik. Nou ja. Eigenlijk geen zin om dat allemaal te noemen. Maar in de Bijbel komt het natuurlijk ook veel voor. We hebben 4 uitdrukkingen bijvoorbeeld voor God. Want het begint in Genesis met Elohim. Dan krijg je vervolgens de geest Gods, Ruach Elohim. Dat is al wat herkenbaarder, want die gaat wat doen, die wordt actief. Dat is de 2. En vervolgens krijgen we Jehovah. Nou, die is kenbaar. Die belooft ook wat. En vervolgens krijgen we Jezus. Dan is die als het ware gematerialiseerd. Ja? Maar die is tijdelijk. Dat is wat 4 namelijk is. En 5, dat spreekt over eeuwige, onzienlijke, geestelijke dingen. Maar dat is Christus. Alleen, die verborg zich. Die werd onzichtbaar. De geest dus. Dat is de 5. En we kennen 4 tempels in de Bijbel. Bekend, hè? De tabernakel. Vervolgens die van Salomo. Dan de tempel in de tijd van Zerubabel en Ezra. Vervolgens die van Herodes. En had ik al gezegd, 3 en 4, dat hoort vaak bij elkaar. Ja, alleen die 4 is dan tijdelijk. Nou, die werd dus ook verwoest. Maar wat is de 5e tempel? Die onzienlijke, die geestelijke tempel. Wij zijn zijn tempel, de gemeente, de woonsteden Gods in de geest. Onzichtbaar dus. Nou, ik heb net de 4e scheppingsdag ook genoemd. Daar heb je dus te maken met zichtbare en tijdelijke dingen. Want de hemellichamen, de sterren, zon, maan en sterren waren gezet tot tekenen en gezette tijden. Tijdelijke dingen dus. En dat spreekt dus over de 4e bedeling, het oude verbond. Maar dat moet dus tijdelijk zijn. En dat is het ook. Maar de 5e bedeling is het nieuwe verbond. En dat is een eeuwige gemeenschap of een eeuwige verzoening die tot stand wordt gebracht in Christus. 5. Dat begint onzichtbaar. En dan hebben we ook nog vruchten. Vruchten in het beloofde land. Nou, en daar heb je... Toen ze naar het beloofde land hen werd aangekondigd, werden daar bepaalde vruchten genoemd. Namelijk de tarwe, de gerst, de wijnstok, de vijg, de granaatappel. Dat is de 5. De olijf en de honing. Ja. Nou, en de 4e is de vijg. Maar wat deden Adam en Eva... Vijgenbladeren, eigen werken, spreekt van zichtbare, tijdelijke dingen. En die vijgenboom die vervloekt werd omdat hij geen vrucht droeg. Het zag er mooi uit, het zat vol met bladeren, maar geen vrucht. Dat is de 5. Nou, en de 5e vrucht, dat is de granaatappel. Rimmon in het Hebreeuws. En dat wordt veelvuldig in verband gebracht met de priesterlijke kleding. Die granaatappeltjes. En dat is ook verwant aan het woordje Raman. Raman, verhogen. Spreekt over verhogen en verheerlijken. Nou, we hebben 4 evangeliën. Iedereen breekt zijn kiezen op de vraag van waarom zijn er 4 evangeliën en waarom zo raar. Maar het is namelijk gewoon bijbelse symboliek dat er 4 gezichtspunten zijn, 4 getuigen verslagen zijn in deze zienlijke wereld over de aardse omwandeling van de Heer. 4 getuigen. Maar handelingen, daarin staat zijn hemelvaart centraal. En het werk van de geest, het onzienlijke werk, dat staat dus als 1 staat tot 4. Maar dat is het 5e. Nou, nog heel snel, 2 minuten. De 4e Hebreeuwse letter, Hij stond hier al. Nu niet meer. De
Dalet.
Maar dat betekent deur. Dalet.
De opende Dalet. Ja.
Men gaat in en uit door de deur. Deze zienlijke wereld verlaten wij door de deur. We komen er weer binnen, maar we verlaten hem ook door de deur. Onze hele menselijke aardse wandel wordt gekarakteriseerd door vier. En daarom is een van de oudste steden, denk ik, ook Damascus. Met een getalswaarde van 444. Damascus. Maar de vijfde letter, dat is weer die zucht, die adem. Hé, hey, die heeft geen echte klank. Dat is... Ja. En dat betekent venster of fontanel. Hier zit een klein venstertje. Daar kun je door ontsnappen. Paulus is hierdoor ontsnapt. Dat was een venstertje, maar dat is de vijf. Hij ging naar de onzienlijke dingen. Hij ging dus naar het buitenland, als het ware. En hij kwam ergens anders terecht. Buiten het Joodse volk. Nou, we hebben in de natuur vier dimensies. Ja. Nou ja, drie en vier horen bij elkaar, maar het vierde is tijdelijk. Tijd. Dat hoort bij elkaar. En in de Bijbel vinden we dus Adam, Eva, Kain en Abel. Maar dat is de vier die verdwijnt. En vervolgens krijgen we de Seth. En die vervangt die andere. Of Abraham, Isaac, Jacob en Esau. Maar ja, die werd het ook niet. Je kunt nog kiezen dat Jacob het niet werd. Het werd uiteindelijk Jozef. En we hebben David, Salomo, Rehabiam en Jerobiam. Maar ja, daar verdween er ook weer een van. Toch? Die zei, bekijk het maar. Nou, we zijn gewend te rekenen met vier in deze schepping. Namelijk seizoenen, dagdelen, maanfasen, kardinale richtingen, noord, oost, zuid, west. En vier klassieke elementen. Maar ook de vierde kleur van de klassieke regenboog is groen. En dat spreekt over het groene gras, waarvan de Bijbel zegt dat dat tijdelijk is. Toch? Ons kortstondig leven. En het blijkt dus ook dat onze ogen gevoeliger zijn voor groen dan voor andere kleuren. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Dat is wat de mens doet. De zienlijke, tijdelijke dingen opmerken. Maar wat is de vijfde kleur? Hemelsblauw. Blauw. Dus dat heeft weer met hemelse dingen te maken. Onzienlijke dingen. Nou. Ja, oké. Okay. We hebben nog vier fundamentele krachten in de natuur. Iets met sterk en zwak. Iets met zwaartekracht. Elektromagnetische kracht. En als je in het lichaam gaat zoeken, dan kom je ook vier veelvuldig tegen. Bijvoorbeeld in DNA. Gewoon heel erg kernachtig. Onze wereld bestaat namelijk uit vier. En het gaat via vier. Nou, ik denk dat het nu een goede tijd is om eventjes te pauzeren. Ik wil nog even een bruggetje slaan naar morgen. Die structuur, als het goed is, is die nu duidelijk. Dus we werken eigenlijk vanuit Genesis 3 naar Genesis 2. En feitelijk begint onze wereldgeschiedenis dus aan het einde van Genesis 3, als je die structuur volgt. Dus daar wilde ik lezen in Genesis 3, vers 23. Er staat, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Dus hier wordt de lusthof, de hof van Eden, ingeruild voor de vervloekte aardbodem. Dit woordje verzenden, dat is het Hebreeuwse woord shalach. Een lamet en een geet. En als je dit woord nazoekt in het Oude Testament, iemand die een computer bij zich heeft, kan dat makkelijk doen, dan kom je al gauw achter dat dit woord wegzenden niet zomaar wegzenden is, maar wegzenden met een doel. Het is namelijk wegzenden om vervolgens weer terug te keren. Het wordt in verband gebracht bijvoorbeeld met het uitstrekken van een hand. Dat is datzelfde woordje shalach. Maar uitstrekken om iemand te redden bijvoorbeeld. Dat is shalach. Of je hand uitstrekken om een vrucht te pakken. Om iets te eten te nemen. En dat breng je vervolgens weer naar je mond. Dus uitzenden en weer terugbrengen. Wederkerig is het dus. En een afleiding van de stam van dit woord, wat toevallig ook shalach is, is siloa. Dat is die geet, is een he volgens mij. Maar dat kennen we in het Grieks als siloam. Dat is eigenlijk hetzelfde woordje shalach. Nou, en waar komen we siloam tegen? Bij die blindgeborene in Johannes 9. Die blindgeborene die van geboorte dus blind was, die werd genezen door de Heer Jezus. En de Heer die, wat deed hij? Hij spoog in de aarde, van dat slijk met die aarde, dat vermengde hij. En dat smeerde hij vervolgens in die blindgeborene zijn ogen. En vervolgens moest hij zich wassen in het badwater Siloam. En dan staat er in Johannes 9 vers 7. Ga heen en was u in het badwater Siloam. En dan staat er tussen haakjes ineens bij. Het welk overgezet wordt, uitgezonden. Haakje sluiten. En hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Zie je, dat is het woordje shalach dus. En dat spreekt dus over dood en opstanding. De Heer, die kwam tot de zijnen, hè, die verbinding zocht, gemeenschap zocht met de aarde. Zijn woord kwam ter aarde, dat werd vermengd en dat kwam vervolgens in die ogen terecht van die blind geboren. En vervolgens moet hij zich wassen in het badwater Siloam. Hij werd als het ware uitgezonden. Maar dat spreekt over dood en opstanding, maar feitelijk dus ook over de positie die die blind geborene vervolgens zou hebben. Om het eventjes heel snel te zeggen, dit is volgens mij het zesde wonder en dat staat tegenover het derde wonder. Als ik het goed heb. En het derde wonder, dat is die lamme bij het badwater Bethesda. Daar staat ook weer tegenover elkaar. Alleen, dat was, dat spreekt, nou laat ik maar snel zeggen, over het Joodse volk. Wat na 38 jaar vervolgens weer kon lopen. Wat niet meer kreupel zou zijn. En deze spreekt over de heidenen juist. En hij wordt dus weggezonden als het ware. Maar hij zou wederkeren. Badwater Siloam dus. En deze Adam, of de mens, wordt vervolgens uit de hof gezonden. Maar het doel is om weder te keren. Met leven terug te komen. De mens moest zich als het ware wassen in het badwater Siloam. Maar hij kreeg het woord mee. Hij ging als een blinde naar de badwater en kwam ziende terug. Nou, dat is de gedachte in ieder geval. Hij zou de weg van lijden, dood en opstanding moeten gaan. Om vervolgens weer weder te keren tot die hof. Nou, daar staat hier. Hij verzond, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden in vers 23. Hè? Daar heb je dus het onderwerp van ons weekend. Hof. Nou, dat is het Hebreeuwse woordje gan. Dus dat is een 3 en een 50. Gan. En dat betekent zoveel als hof, maar ook lusthof, of kruidhof, of koningshof. Maar als je naar de stam van dit woord kijkt, dan is het Ganan. Er staat er nog een noem achter. Ganan. En dat betekent zoveel als dat, en de woorden die daarvan afgeleid worden weer, hebben de betekenis bijvoorbeeld van schild. Bijvoorbeeld in Genesis 15 vers 1, daar staat, na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende, vrees niet Abram, ik ben u een schild. Ik ben u een hof, zegt hij eigenlijk. Schild. Dat is dan het Hebreeuwse woordje magen. Maar dat is afgeleid van gan, ganan. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En het werkwoordje ganan, waar gan van afgeleid is, dat betekent zoveel als beschermen, beschutten. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 19 vers 34, daar wordt over de stad gezegd, ik zal deze stad beschermen. dat is Canaan. Door tegen David gezegd. En dan hebben we ook nog het werkwoordje Magan. En dat betekent leveren. Dus iets aan iemand leveren of overleveren. Dat zit allemaal verweven. Dat is allemaal verweven met dat woordje gan. Dus uw vijanden aan iemand overleveren. Ganan. En dat is dan magan. En die hof, dat is dus een bepaalde beschermde plaats. Het is niet zomaar iets wat geplant werd op die aardbodem. Het is een omheinde een omheind gebied, een afgesloten hof. Er staat als het ware een hek omheen. Het werd beschermd. En het is de hof van Eden. Nou, dat woordje Eden, dat is in het Hebreeuws ook Eden. Dus dat is niet moeilijk. En het werkwoord dat daaraan gekoppeld is, dat is Adam. Dus niet Adam, maar Adam. En dat betekent zoveel als in wellust leven. En dat komt maar één keer voor in het Oude Testament, namelijk in Nehemia 9 vers 25. En daar gaat het over het volk Israël, wat geplaatst werd in het land Canaan, dat vergeleken wordt met de hof van Eden. En zij hebben daar in wellust geleefd. Maar wat wil nou de geschiedenis? Zij waren niet trouw aan hun heren. Zij hebben andere afgoden gediend enzovoorts. En zij zijn vervolgens uit die hof gezet. Uit het land gezet. Canaan, of aan Eden, Adam. Nou, en andere woorden die ervan afgeleid zijn, zijn wilde, lekkernijen en wellusten. Nou, we kennen, nou ja, ik in ieder geval, het Hebreeuwse woord hedon. Dat is van hedonisme. Nou, dan leef je er ook op los. Wellust. Hedon. Maar dat betekent ook weer vermaak hebben in dingen. Bijvoorbeeld, Paulus zegt in Romeinen 7 vers 22, want ik heb een vermaak in de wet Gods. Hij verlustigt zich in de wet Gods. Hedon staat daar. Nou, en verder komt het alleen nog voor in verband met de hof van Eden. Het komt niet zo vaak voor, maar wanneer het voorkomt, wordt het meestal in verband gebracht met het beloofde land en het volk Israël dat een toekomstige positie in dat land zal hebben. Die hof is nu helemaal geen hof, maar in de toekomst zal het zijn als de hof van Eden. Nou, en die hof van Eden in dit grote verhaal heeft dus te maken met het koninkrijk van God. Nou ja, dat wordt uitgebeeld in de geschiedenis van Israël, dat zal eens op aarde gevestigd worden, maar uiteindelijk heeft het te maken met de hele schepping. De hele schepping zou hof van Eden worden. Maar hier is het nog een klein hofje. Iets wat nog uitgebouwd moet worden. Nou, en die mens in de geschiedenis wordt dus uit die hof gezet en komt terecht in die woestenij, buiten de hof. Nou, voor degenen die het leuk vinden om naar getalswaarden te kijken. De getalswaarde van het woord Eden, ik weet even niet hoeveel het is, volgens mij is dat 124. Dat komt overeen met tijd, of lamp, of aan een fakkel. Misschien kent iemand lapido, lapiet, een fakkel. Maar het licht zou dus uitgaan, dat heeft het mee te maken. En de naam Yohanan, Yohanan. Nou, en dan komen we in vers 24. Hij dreef de mens uit en hij stelde Gerubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer en zwaards dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Dus leven wordt ingeruild voor de dood. En er worden Gerubim voor de hof gezet. Nou is altijd de vraag hoeveel dat er dan waren. Want het is een meervoud. Maar niemand weet eigenlijk wat het voor moet stellen. Wat het precies is. Gerubim. Als je ze moet tekenen, dan heeft het altijd vleugels en zo. En het is van goud. En het zijn dan van die poppetjes eigenlijk. Maar als je naar het Hebreeuwse woordje kijkt. Gerub. Eigenlijk kerub. Ja, dan kun je daar geen chocola van maken. Tenzij je kijkt naar de getalswaarde. En dan blijkt het overeen te komen met eerstgeborene, begoor, of met eerste vrucht, fari, of gezegend, barak. En het heeft dus alles te maken met heerlijkheid en eerstgeboorterecht. Die cherubim, die werden dus voor de hof geplaatst, maar zij hebben te maken met eerstgeboorterecht. Maar zij werden voor die hof gezet om de weg tot de boom des levens af te snijden. En anderzijds zou je kunnen zeggen, de weg tot de hof of de weg tot de boom des levens is alleen mogelijk via de cherubim. Via het eerstgeboorterecht. Via het zwaard van de cherubim. Of de zwaarden van de cherubim. Maar de schepping ligt als het ware nu in handen van de cherubim. Zij bewaken nu die hof. Of om het anders te zeggen, op het moment dat de Heere deze schepping wil herbouwen, moet hij dat doen op basis van zijn eerstgeborene. Eerstgeboorterecht staat daarin centraal. Dat is die geschiedenis van Hiel, hè? Giel, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar Jericho was verwoest en dat mocht niet herbouwd worden. Mocht dat wel gebeuren, dan kon dat alleen onder bepaalde condities. Dan moest diegene die de stad zou herbouwen, dat doen op zijn eerstgeboren zoon en op zijn jongste zoon. Nou, en deze Hiel of Giel, die doet dat dan vervolgens. Die bouwt vervolgens Jericho op Segub en op, hoe heet die andere? Abiram is het. Ja. Abiram en Segub, daar bouwt hij dan vervolgens die stad op. Maar ik denk dat wordt eigenlijk verbonden dus aan die cherubim die hier voor de hof worden gezet. Er is wel mogelijkheid tot verlossing, maar dat gaat dan via die eerstgeborenen. Daar wordt het vervolgens op gebouwd. Nou, en die cherubim, die hebben vervolgens een zwaard. En dat woordje zwaard, dat is geref. Dat is, eens even kijken, een feest, een acht, een reis, 200, en een beest. Dus gerf. En dat komt overeen met Horeb. Dat is precies hetzelfde. Alleen je spreekt het anders uit. Maar wat gebeurde er op Horeb? Op de berg Horeb. Daar sprak de Heere tot Mozes en andersom. Dus gerf of Horeb, dat spreekt over het woord van God. Kijk, komend vanuit het Nieuwe Testament is dat natuurlijk niet zo moeilijk, toch? Want wij hebben het woord van God en dat is een levend en krachtig woord. Hè? Dat is levend en krachtig en scherpsnijderder dan een tweesnijdend zwaard, staat er in Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God, dat is een zwaard. Of in de beschrijving van de geestelijke wapenrusting in Efeze 6, zouden we het woord van God ter hand nemen, hè? Het zwaard des geestes, dit is het woord van God, staat er dan in Efeze 6. Dat is wat gerf is. Dus de weg tot de hof gaat via het woord van God. De eerstgeborene en het woord van God. Maar waar spreekt het woord van God over? Over zijn eerstgeboren zoon. En dat is de enige weg tot verlossing vervolgens. Dat kost je wel je kop. Maar ja, dat is wat een zwaard nu eenmaal doet. Het snijdt aan twee kanten. Het snijdt het oude van het nieuwe los. Nou ja, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat zou je bij de Heer niet vinden. Het is gewoon oud en nieuw worden gescheiden door het woord. Nou, gerf wordt ook nog in verband gebracht met de droogte, met hitte en woestenij. Maar dat is precies wat het zwaard ook doet. Dat brengt droogte, hitte en woestenij, namelijk oordeel. Het is leven voor de nieuwe mens, maar het is dood voor de oude mens. Het is zegen en genade voor degene die het in geloof aannemen, maar het is tot oordeel voor degene die het afwijzen. Dat is dat dualisme van het zwaard. Het kost je gewoon de kop op een of andere wijze. En die cherubim met dat zwaard worden dus voor die hof gezet. Alleen de mens staat nu buiten die hof. Buiten de oude schepping als het ware. Buiten het koninkrijk van God. Buiten de heerlijkheid Gods. Buiten de aanwezigheid van God. Afgesneden van het leven Gods. Maar wat is nou, als je kijkt naar het begin vanuit Genesis 3. Wat is nou de aanleiding tot die hele weg? We zien vanuit dat grote plan. Wat is nou de aanleiding van al die zaken? Dat ligt dus niet bij Adam en Eva zelf namelijk. Dat moet daarvoor gebeurd zijn. En ik denk dus Ja, goed, ik zeg maar dat ik het denk. Maar de volgende keer hoop ik dat uit te leggen dus. Dat de zondeval van Adam en Eva gewoon een afspiegeling is van iets dat zijn oorsprong vindt in de oude schepping. Iets wat daarvoor al gebeurd was. Denk aan die kapstok. Het spreekt juist over iets wat hoger is. Iets geestelijks. En waar deze geschiedenissen in Genesis 3 en 2 een profetische betekenis hebben, dus vooruitziend, komen ze wel voort uit een bepaalde gedachtegang die zijn oorsprong vindt in de oude wereld. Daar vindt het zijn oorsprong. Daar is de kiem van dat zaad. Nou, en als dat plan met betrekking tot het herstel van deze wereld al voor deze wereld gemaakt is, ja, nou ja, voordat Adam en Eva zondigden dus, ja, dan moet dat ergens daarvoor al gebeurd zijn, toch? Het plan was er al, dat hebben we al gezien. Voordat ze überhaupt zondigen. Ja, daar hebben we het nog wel over. Nou, en dat plan van God dus, dat wordt uit een treuren eigenlijk genoemd in het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk het laatste wat ik eventjes nog wil delen. Een aantal versen, bijvoorbeeld de eerste in Matteüs 13, vers 35. En daar wordt gesproken over dat grondplan. Matteüs 13. Gelijkenissen spreken natuurlijk over het koninkrijk Gods, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar dat koninkrijk en de vorming van dat koninkrijk en de aanleiding tot de bouw van het koninkrijk bevindt zich voor de nederwerping der wereld. En hier staat dan in vers 35, wanneer er over die gelijkenissen wordt gesproken. In vers 34 staat er dan: al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Om het een en ander te bedekken voor de ongelovigen. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld, staat er maar. Dat is medewerking der wereld in het Grieks. Katabole. En het was niet mijn doel om alle schriftplaatsen aan te halen waar dat woordje voorkomt, zodat je ziet dat dat ook inderdaad de betekenis van medewerking heeft. Maar er is wat aan de hand met dit woord. Want als je in een gewoon woordenboek kijkt, in een Bijbels woordenboek, dan wordt er altijd gezegd van, nou ja, het werkwoord kataballo, dat heeft wel te maken met nederwerping. Dan is het ineens een neergooien en een neersmijten. Maar wanneer het zelfstandig naamwoord katabole gebruikt wordt, dan is het ineens grondlegging en dan is het iets moois. Terwijl normaal gesproken, als wij woordstudies doen, en zij ook, dan worden zelfstandig naamwoorden ontleed aan het werkwoord vaak, of andersom, maar ze staan in relatie tot elkaar. Het heeft niet ineens een betekenis die het tegenovergestelde moet voorstellen. En hier zeggen ze eigenlijk van, nou ja, hier is dat wel zo. En dat komt waarschijnlijk omdat ze één vers hebben gevonden in de apocryfe geschriften, in een van de Maccabeeën, waarin het woord katabole voorkomt en daar is het dan ineens een bouwmeester of zo. En dan, ik zeg, zie je wel, alles is dus gewoon positief wanneer het katabole is. Maar het is nog steeds gewoon nederwerping. Letterlijk vertaald kata, omlaag, en bole, ballo, gooien, nederwerpen. En hier wordt dus gezegd dat hij dingen spreekt van voor de nederwerping der wereld. Van voor Genesis 1 vers 2, toen het duister werd. Toen dat oordeel Gods over heel de aarde kwam. Dat plan was toen al bereid tot herstel. En dat vinden we dus in Genesis 1 uitgesproken vervolgens. Maar dat had hij al lang bedacht dat hij dat ging doen. En ik denk ook dat dat oordeel dus gewoon onderdeel is van dat plan. We weten niet precies nogmaals wanneer die eerste dag begon. Nee, het hoort erbij. Nog één voorbeeld, Hebreeën 4 vers 3. En dan hebben we het later wel weer een keer over de restitutieleer. Hebreeën 4 vers 3. Over het ingaan in de rust. Ingaan in de hof. Ingaan in het koninkrijk. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust. Nou, zij niet. Het volk Israël in de woestijn. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld al af en al volbracht waren. Kijk, dat is de kracht van het woord van God. Hè? Wij zijn onderdanig, onderworpen aan die tijd. Wij moeten van alles doen en lineair denken en dan dit en dan dat enzovoorts. We kunnen niks tegelijk, de mannen niet in ieder geval. Maar de Heer bedenkt iets, hij spreekt het uit en het ligt vervolgens vast. Het krijgt vanzelf vorm vervolgens. Ja, en wil je daar een voorbeeld van? Ik hoop dat je kunt zeggen, kijk naar je eigen leven. Dat woord van God komt erin en dat werkt vanzelf uit. Dat doet gewoon wat het zegt. Dat werkt uit, dat is kracht namelijk. Dat werkt. Nou, en zijn werken waren al volbracht van voor de nederwerping der wereld. Zijn plan was toen al gemaakt. Nou, en dan gaan we terug naar Efeze 3. Een paar bladzijden terug naar Efeze 3. Want Paulus, die heeft daar nog wel wat aan toe te voegen. Want in Efeze 1 zegt hij al dat, hoe zegt hij dat eigenlijk? Ja. In vers 4, nadat hij heeft gezegd dat de gelovigen in Christus Jezus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan worden die zegeningen vervolgens genoemd en dan zegt hij gelijk, hij ons uitverkoren heeft in hem. Dus hij heeft Christus uitverkoren en wij zijn in hem uitverkoren. En wanneer was dat? Voor de nederwerping der wereld. Dus de positie, het werk en het doel en het wezen van de gemeente lag al vast voordat de aarde nedergeworpen werd. En voor de nederwerping der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Dus de positie van de gemeente lag al vast. Al voordat Adam en Eva konden zondigen. Voor de nederwerping der wereld. En ja, ik heb nu toch alle tijd. Als je al gaat zoeken naar een positie of een plaats in de tijd waar de aarde of de wereld nedergeworpen kon worden. Ja, dan is dat niet in Genesis 3. Dan moet dat wel Genesis 1 vers 2 zijn. Daar wordt over dood gesproken. Daar wordt over duisternis gesproken enzovoort. Dat bekende tohu wabohu. Hè? Oordeel wordt daarmee in verband gebracht. Nou, dan kom ik in Efeze 3. Waar Paulus nog steeds over de positie van de gemeente spreekt. Waar hij specifiek over onze bedeling spreekt. In vers 2 en vers 9. Is dat zo? In ieder geval wordt er dan gezegd in vers 8. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. Hij heeft een bepaalde bediening en verantwoordelijkheid gekregen. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. De schatten van rijkdom, hè? Colossenzen 2. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de... Niet gemeenschap, nog weer eens. Ja, als je naar andere grondteksten kijkt dan staat er gewoon bedeling. Niet koinonia, maar oikonomia. De bedeling der verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Hier wordt eigenlijk gewoon gezegd dat dat hele plan, dat van voor de nederwerping der wereld is. En pas in Genesis 1, vers 2 of vers 3 kwam er licht. Nou, en over dat licht spreekt Paulus vervolgens. Dat doet hij nog uitgebreider in 2 Korinthe 4, hè? 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4. En hij wil iedereen verlichten daarmee. En hij hoopt ook dat een ieder zich daardoor laat onderwijzen vervolgens. Maar dan ben ik in Titus 2. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, vers 10, aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Nou, wat is dan die wijsheid Gods? Dat is het plan Gods. Dat is het werk Gods. Dat is de heerlijkheid Gods. Naar het eeuwig voornemen. En een voornemen is een plan. Dat is iets wat je in je hoofd hebt, wat je gaat doen. Dus in overeenstemming met het eeuwig voornemen, het eeuwig plan dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Dus al deze dingen die nu toegepast worden op de gemeente waar wij deel aan hebben, die komen al van voor de nederwerping der wereld. Ja, en als laatste zou ik dan willen zeggen in 2 Timotheus 1. In 2 Timotheus 1, nog steeds Paulus. Houden we ermee op. 2 Timotheus 1. Nou, ik lees vanaf vers 8. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, noch mijns die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Let wel, het evangelie is kracht Gods tot heerlijkheid. Of tot rechtvaardigheid van God. Kracht Gods. Het evangelie naar de kracht Gods. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Dus onze werken. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dus hier vinden we een dubbele tegenstelling. Niet ons, maar zijn. Niet onze werken, maar naar zijn genade. Maar dat is naar zijn eigen voornemen. Naar het plan dat hij bedacht heeft. En dat plan, dat werkt hij uit. Maar dat is hetzelfde plan als waar over in Efeze 3 wordt gesproken. En in Matthäus 13 enzovoort. Dat is dat plan Gods dat al bereid is of gemaakt is van voor de nederwerping der wereld. En dat wordt nu dus, vers 10, geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Want die verschijnt nu aan de gelovigen. Ja, dat is dat licht namelijk. Die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Maar dan ben je echt in Genesis 1 vers 3. Dat plan, dat begint daaruit te werken. Dat was dus van voor de nederwerping der wereld. Nou, om af te sluiten. We hebben dus nu gezien dat er een bepaalde structuur zit in Genesis 1. Maar ook in Genesis 2 en 3. Maar we werken dus van een oude naar een nieuwe schepping. En dat komt samen in die overgang van Genesis 3 naar Genesis 2. En de Hof van Eden spreekt dus over hoe God van een oude gevallen wereld een nieuwe schepping maakt. En dat plan werkt hij gefaseerd vervolgens uit. Nou, ik denk dat het beste is dat we hier gewoon morgen mee verder gaan.